Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Ik vind 20 best veel. Het is flink.
Ja, daarom. En het zijn echt jonge mensen. Ze zijn echt heel ernstig ziek. En dus ook, als het te vroeg in de zwangerschap is, hè, dus voor de 30ste week, dan loopt zo'n kind echt gevaar of het overleeft.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je er weer bij bent. Ook goed als je een vraag hebt ingestuurd natuurlijk. Zo beantwoorden we bijvoorbeeld deze aflevering een vraag over superimmuniteit. En wat weten we daar nu van en hoe kan je dat krijgen? En waarom zit er een verschil tussen QR-codes die je krijgt als je corona gehad hebt en als je gevaccineerd bent tegen corona? Allereerst, Diederik, hoe is het?
Ja, goed. Hele week zaaldienst. Nou ja, veel druk nog steeds. Maar ja, dat is een beetje iedere week hetzelfde. Dat we nog steeds zoeken naar IC-bedden. Maar dat komt door de vakantiereductie en de hoog ziekteverzuim. Beetje iedere dag hetzelfde. Maar ja, we komen eruit en we bezoeken dan weer. We hebben vooral in de Randstad, Amsterdam en omstreken Noord-Holland, maar ook Rotterdam en omstreken, relatief meer COVID-patiënten. En dat zien we dan ook. En dan zoeken we of de rest van Nederland toch ons kan helpen om een patiënt al of niet over te nemen.
Ja, nou, ik vind het wel grappig. Want we hebben wel eens een paar maanden geleden dat iemand dan een vraag stelde van die Gommers, die zitten alleen maar in talkshows. Werkt die wel? Nou, ik zie jou week achter week in jouw witte pak zaaldiensten rondlopen. Ja. Dus het antwoord is ja.
Ja. Ja. Ik had gisteren ook uitnodigingen om dan naar televisie, maar die zeg ik dan keurig af.
Nee, want je doet geen televisie als je zaaldienst hebt. Hè?
Nee, ik bedoel, je bent dan toch pas om 00:30 thuis, soms 01:00. Ja, en als dan om 18:00 de wekker gaat, en je bent dan minder scherp. Hè? Ik vind, je moet gewoon scherp zijn.
Dat vind ik eigenlijk ook wel, want je werkt op de IC.
Ja, daarom.
Ik zou het wel prettig vinden als mijn dokter een beetje scherp was.
Helemaal.
Natuurlijk. Ja. Ja, kijk, ik op de radio of op de podcast kan ik alles doen wat ik wil.
Ja, dat kan er ook uitknippen, hè?
Precies. Ja, maar live radio bij BNR kan dat niet, hè? Nee, wat dat betreft. Zullen we gewoon vragen doen?
Ja,
daarvoor
zijn
we hier,
beter
hè? Ja, daar zijn we beter in. Marit, die heeft een beetje een persoonlijke vraag, maar ik denk dat het wel wat meer mensen in Nederland aangaat. Zij zegt, ik heb reuma en slik daar echt al jaren medicijnen tegen. Biologicals. Ja, zo kan je het ook noemen.
Ja.
Ja. Ik vernederlands alles. Ja, dat blijkt maar weer. Biologicals. Ik heb 2 keer een vaccinatie gehad en hoorde dat de vaccins eigenlijk slechter werken als je die reuma-medicijnen slikt. Moet ik nu extra oppassen?
Ja, dus die biologicals, dat zijn hele specifieke medicijnen voor als alles niks meer werkt, dan een kleine groep patiënten met reuma krijgen die medicijnen en die remmen daadwerkelijk de afweer. Maar wat wel belangrijk is, die medicijnen interfereren niet met het vaccin. Dus er is geen wisselwerking met het vaccin. Dus je kunt het vaccin goed nemen, alleen is het niet helemaal duidelijk of je opbrengst, dus die antistoffen opbrengst, of die hetzelfde is als bij gezonde mensen. En dat is dus je moet, dus de reuma afdeling, of heet het, de Stichting Reuma Nederland, die zegt ook, je moet het vaccin nemen, maar je moet wel blijven oppassen, want mogelijk is de opbrengst van je afweer, dus je antistoffen, minder dan bij gezonde mensen. Maar dat kan ook weer verschillend zijn voor
dus,
mensen.
Ja, maar wat moet je dan doen in haar geval? Een antistoffen test of zoiets? Of even langs bij de bloedbank om te kijken of ze het kunnen testen? Of?
Nou ja, dat zou je kunnen doen als je zeg maar een tijd na de tweede prik dat je het eventueel laat testen. Maar aan de andere kant kan je niks. Dus ik zou zeggen, neem het vaccin en blijf voorzichtig. Hè. Dus
ja, maar dat heeft ze gedaan ook.
Ja, met dit soort medicijnen moeten voorzichtig zijn. Dus als jij gaat winkelen omdat je gewoon je boodschappen moet gaan halen, zou ik zeggen, dat soort mensen, zorg dat je een mondkapje op doet als je in drukke straten of in drukke winkels komt. Vermijd heel veel contacten. Al die maatregelen die we allemaal hebben genomen, maar nu een beetje losser gelaten hebben, voor dit soort mensen blijft het opletten. Ja, en je kan het nooit helemaal uitsluiten, het risico. Maar het vaccin, zij vallen dus in de hoog risicocontacten. Dus we moeten die mensen goed beschermen, maar ze moeten wel het vaccin nemen.
Ja, maar dan denk ik ook, blijven ze dan altijd dat ze zich zorgen moeten maken over dat ze misschien corona krijgen, omdat ze niet zeker weten of dat vaccin is goed is aangeslagen.
Jawel, maar dat was van de week een groot onderzoek vanuit het ministerie gesponsord, SONMW, waar juist gekeken is door allerlei andere ziektes ook, waar mensen dus medicijnen nemen om de afweer te remmen. Dus mensen na niertransplantatie, longtransplantatie, maar ook reuma en andere ziektes. En daar werken die vaccins soms niet of minder. Dus die mensen zitten in de hoogrisicogroep. Dat weten die mensen ook. Hè. Die zitten ook in de hoogrisicogroep voor griep.
Ja, die krijgen ook altijd de griepprik natuurlijk.
Die moeten ook gewoon opletten.
Ja, oké, opletten dus Marit. Maar in ieder geval goed dat je dan 2 keer gevaccineerd bent. En misschien op den duur een antistoffentest. Dat kan misschien wat duidelijkheid geven. Een vraag van Machiel dan. Hij zegt, Blad Science, die schreef deze week dat er mensen zijn die superimmuniteit op kunnen bouwen. Eigenlijk een beetje het tegenovergestelde. Dat zijn mensen die eerst SARS hebben gehad en nu ingeënt zijn tegen COVID-19. Wat weten we daar nu over? En wat kan dat voor de toekomst betekenen? Want misschien hebben we wat aan deze mensen, want die hebben een soort van superimmuniteitstofjes.
Ja. Dus SARS was in het begin van de jaren 2000, 2003, 2004, ook een grote uitbraak. Maar gelukkig maar beperkt tot Azië en Canada.
Ja, het is niet echt. Het is wel een paar gevallen in Europa, maar in Nederland is het niet gekomen.
Nee. Nou, achteraf kunnen we zeggen, zijn we heel blij mee geweest. Maar het zit wel in dezelfde groep van de coronavirus. Hè? Dus coronavirussen, daar is de SARS-CoV-2, is dan het COVID-19 virus. Maar het SARS-CoV-virus was de SARS. En wat blijkt nou, heeft een microbioloog of een infectioloog uit Singapore ontdekt, precies wat jij net zei, dat mensen die SARS overleefd hebben, maar antistoffen tegen hebben en nu ook die vaccins hebben genomen, die hebben nu zo mooie antistoffen die eigenlijk tegen 10 coronavirussen beschermen. En dat is heel interessant. En dat zijn ze nu aan het bestuderen. Welke antistoffen hebben nu? Want die virussen zijn voor 80% hetzelfde, maar verschillen ook een klein beetje. We hebben nu gemerkt met die delta of die varianten, dat als die virussen maar een klein beetje verschillen, dan doet je antistoffen het al of niet een beetje minder. Tot nu toe doen onze antistoffen het tegen de alfa, beta, gamma en delta. En ook tegen de oorspronkelijke, de Wuhan variant. Maar wat blijkt nu bij deze mensen, zegt hij, dit is heel interessant, want als we beter begrijpen hoe die mensen nu die antistoffen maken, zouden we ook kunnen werken aan een vaccin wat tegen alle coronavirussen werkt. Dat staat beschreven in dat artikel. En daar wordt de infectioloog worden daar heel optimistisch van. Van jongens, dit schept mogelijkheden om niet een specifiek vaccin te maken, maar een vaccin te maken tegen de hele groep coronavirus.
Dus er zou er ook iets van SARS in moeten zitten.
Daar zijn ze mee bezig. Ik bedoel, ik weet bij God niet hoe ze dat dan precies zien. Maar als je het artikel zo leest, dan zit er heel veel, daar zit iets positiefs in wat die mensen die SARS meegemaakt hebben, het overleefd hebben met die vaccin. Die hebben dus antistoffen die tegen verschillende virussen werken. En als dat zo is, zeggen ze, dan kunnen we misschien een vaccin maken die antistoffen maakt.
Ja.
Want dan is het tegen meerdere coronavirussen.
Ja, en dan als je dat geeft aan de hele wereld, dan is het klaar. Als het ware.
In ieder geval voor de coronavirussen.
Ja.
Natuurlijk de verkoudheid.
Die zijn best lastig.
Daar hebben we nu ontzettend last van. Dus het schept mogelijkheden. En dit opent de deur naar mogelijk een heel mooi, breder vaccin. Wat misschien in de toekomst gaat helpen.
Leuke ontwikkeling wat dat betreft. En fijn dat Machiel eventjes de science aan het lezen was. en het zo eventjes opgepikt heeft. Dan kunnen we het even over het onderzoek hebben. Jolande dan. Zij zegt, mijn zoon is teruggekomen van zijn vakantie. En nadat hij klachten kreeg, heeft hij 2 sneltesten gedaan. Die je dus van de overheid kreeg. En die heeft hij via zijn hogeschool uiteindelijk gekregen. Nou ja, nadat de klachten erger bleven worden van zijn verkoudheid, heeft hij toch maar een PCR-test gedaan. En toen bleek wel in één keer dat hij corona had. Want uit die sneltesten bleek dat niet. Hoe betrouwbaar zijn die sneltesten die je krijgt? En moeten we die wel blijven afnemen als je zo'n flinke kans hebt dat er een soort van een foute negatieve uitkomt?
Scherp, Vander. Want we weten eigenlijk, die PCR-test hebben we ook al vaker gezegd, dat is de Rolls Royce onder de testen. Ja. Dus wat belangrijk is, als de antigeentest positief is, dan is de PCR-test zeker positief. Maar wat zij nu beschrijft is het andersom. Als die antigeentest negatief is, dan is hij toch minder goed dan de PCR-test. En dan hoe dat afhankelijk, hè, als je dat doet bij mensen zonder klachten, dan is dat maar voor 60%. En dat is een beetje meer als patiënten klachten of mensen klachten hebben. Dus eigenlijk vang je meer met de PCR-test. En dus de antigeentest positief. Dan weet je zeker dat de PCR-test ook positief wordt. He, dat is bijna al 1-1. Maar als de antigentest negatief is en je hebt toch klachten, is het toch verstandig om naar de GGD te gaan om een PCR-test te doen. Want die is gewoon gevoeliger. En dat is belangrijk.
Dus maar uiteindelijk, ja, we kunnen ook nu 2 gratis tests van de overheid krijgen. Maar ja, dan stel je hebt klachten en je doet dat en je denkt, oh nou oké, dan kan ik alsnog wel ergens naar dat feestje toe of naar die verjaardag.
Ja, dus dan nemen we een risico. Ja, en dat doen we met elkaar. Snap je? Je kan het nooit helemaal dichtbinden. Maar als je positief bent, dan kan je het nog bevestigen door een PCR-test. Maar dan haal je in ieder geval de positieve mensen eruit. Er is dus die gevoeligheid voor negatief is slechter. En dan loop je een bepaald risico dat het niet helemaal dichtgetimmerd is. Dat je dus toch naar een feest gaat of ergens naartoe gaat. En dan blijkt je achteraf toch positief te zijn. En hoe komt dat nou? De PCR-test gaat op zoek naar een bepaalde samenstelling van dat genetisch materiaal in het virus. Hè, die RNA-code. En dan zoekt hij naar bepaalde volgorde. Terwijl de antigeentest die zoekt eiwitten. Hè, dus die spike-eiwitten of die eiwitten die rond het RNA zitten. Daar is die antigeentest. Dus ze zijn niet precies hetzelfde.
Nee, dus, maar eigenlijk is het dus wat je zegt, als je klachten hebt, altijd dan maar een GGD-test doen. Want dan
ja, als je meer zekerheid wil hebben, als je naar hoog risico mensen gaat, lees je opa en oma en je vertrouwt het niet, dan zou ik naar de GGD gaan en een PCR-test doen bij klachten. Ja. Die is gewoon beter dan de antigeentest. Doe je thuis een antigeentest en die is positief, blijf dan ook echt thuis. Ga dan nog even bevestigen met een PCR-test. Maar ga dan niet naar hoog risico mensen, want je bent positief.
Nu heb ik laatst nog een GGD-test gedaan voor de zekerheid, omdat ik ergens naartoe ging. En daar kreeg ik gewoon een antigeentest. Dus toen kwam binnen en toen zeiden ze, werk je met risico mensen? En zei ik nee. Nou oké, dan krijg je de antigeen GGD-test. En anders krijg ik de PCR GGD-test.
Ja.
Dat is toch wel opvallend.
Ja, dan weet ik niet waarom ze dat doen. Hè? Kijk, omdat je mensen die in de hoogrisicogroep werken, daar wil je het zekerder zijn. Daarom doe je de PCR-test. Nou ja, als die antigeentest positief is, nou, dan weet je ook dat je klachten hebt. Mm-hmm. Dus de antigeentest positief is net zo goed als de PCR. Alleen de PCR is nog een beetje gevoeliger. Precies. Dus de antigeentest negatief, ja, dan zit er een klein risico in dat je met de PCR-test nog wel positiviteit eruit zou halen.
Ja. Dan gaan we naar Corine. Zij zegt, als je erg allergisch bent voor meerdere medicijnen, wat is dan de kans dat je ook allergisch bent voor de vaccins?
Ja, daar ligt eraan. En dat is heel lastig, want je hebt heel veel medicijnen. En welk bestanddeel ben je dan allergisch voor je medicijnen? Maar in de vaccins zitten eigenlijk weinig stoffen. Daar zitten, in de oude vaccins had je kippeneiwit. Nou, heel veel mensen zijn allergisch voor kippen. Of allergie kunnen ze daarop hebben. Maar dat zie je eigenlijk niet. Dus we hebben wel gezegd, dus mensen die heftig allergisch reageren, moeten dat aangeven. Zodat die mensen, als ze het vaccin nemen, goed in de gaten gehouden worden. Iedereen wordt in de gaten gehouden. Daarom moet je ook een kwartier blijven zitten. En zit er iemand van de EHBO of met een medische achtergrond in de buurt van waar die vaccins gegeven worden, om juist dit op te sporen. Maar je kunt dus niet zeggen, omdat je allergisch bent voor, nou weet ik welk medicijn, dus dan ben je het ook voor het vaccin. Dat gaat niet één op één op. Ik kan geen rijtje medicijnen noemen. Als je daar dus allergisch voor bent, ben je dus ook allergisch voor het vaccin.
Dus je moet eigenlijk kijken van die medicijnen waarvoor je allergisch bent, welke stof hebben ze gemeen?
Ja. En dan zou je helemaal op de internet bij de EMA moeten zoeken. Hè, want die hebben daar keurig alles opgeschreven. Of daar zitten al die informatie van die vaccins. En daar staat precies op hoeveel procent zit er welk stofje in.
Ja, en dan kan je gewoon kijken. Hey, dat stofje zit erin. Voor dat stofje ben ik allergisch. Hoe zit dat? Kan je altijd nog de huisarts bellen en zeggen van wat zijn...
Er zitten relatief gezien weinig stoffen in de vaccins. Ja. Maar kijk alsjeblieft als je dat belangrijk vindt.
Precies, want ik weet dat zij appte omdat ze zich heel erg zorgen maakten. Peter dan, hij zegt, kan het zijn dat jongere generaties of zelfs toekomstige generaties die nog geboren moeten worden een natuurlijke afweer tegen het virus opbouwen en hebben, zodat ze dat eigenlijk helemaal niet meer nodig hebben via een vaccin of alles, maar dat ze er gewoon tegen kunnen.
Oké. Maar dan zou het eigenlijk door onze generatie, zou het dan ingebouwd moeten worden, maar eigenlijk je antistoffen krijg je van... Dat is best wel een lastige vraag eigenlijk. Zo had ik hem niet gelezen. Want je krijgt normaal gesproken, als moeder contact heeft, in dit geval met COVID, worden die antistoffen die ze maakt, worden via de placenta doorgegeven aan het kind.
Ja.
Dus dan is het kind, als het op de wereld komt, heeft die antistoffen. Maar dat is in dit geval...
Als de moeder al die antistoffen heeft.
Ja.
Maar stel nou dat we krijgen een enorme generatie natuurlijk. Stel mijn generatiegenoten. Nou, ik ben een dertiger, dus ik zit een beetje in de leeftijd van kinderen krijgen. Die hebben gewoon massaal krijgen die corona of een vaccinatie. En stel, je wordt dan zwanger. Dan zou je toch zeggen dat de antistoffen die je hebt automatisch naar de baby moeten? Of werkt dat niet zo?
Nee, maar ik zit te denken dan... kijk, dus de antistoffen die jij als volwassene, omdat je in je leven heel veel contact hebt gehad met virussen of andere dingen, daar maak je antistoffen tegen. Mm-hmm. En op een gegeven moment, als jij zwanger bent, geef je dat door aan je kind. Maar ik zit te denken, maar dat zouden we dan de volgende keer moeten beantwoorden. Of misschien hebben we een goede luisteraar die dat weet. Of je over generaties, of dan je afweer verandert. Snap je dat je het als het ware... meegeeft aan je nazaten. Dus dat het genetisch bepaald is, je afweer. Zo heb ik er eigenlijk niet naar gekeken.
Nee, dat is wel interessant. Nou, die schrijven we dan op voor de volgende aflevering. Direct een teaser.
Ja.
Is het genetisch bepaald?
Hebben wij als Nederlanders in de loop van de eeuwen afweer gebouwd en geven we die afweer dan als het ware aan elkaar door? Ik zou me dat kunnen voorstellen dat zo is.
Ja, en dan zou het mogelijk kunnen zijn. Maar misschien heb je ook een collega die hier wat van weet, die je misschien even kan appen voor de volgende van... Hey, hoe zit dit? Heb jij een idee? Want kijk, dan uiteindelijk zal het een beetje speculeren blijven, want dat weten we pas nadat er een heleboel...
Nee, maar we kunnen het wel uit de geschiedenis halen.
Precies, we kunnen het theoretisch het bekijken.
Maar bijvoorbeeld de Spaanse griep hebben we toen meegemaakt.
Ja,
minder lang geleden, maar hebben wij dan...
Minder lang is een 100 jaar geleden.
Jawel, maar je kan ook nog langer bedenken. Maar hebben wij nou antistoffen dan tegen de Spaanse griep?
Je hoort niet meer zo vaak in het nieuws. Nee, maar je hoort ook niet zo vaak in het nieuws. De Spaanse griep is er weer.
Nee.
Dus dat misschien is... Maar het kan ook zo zijn. Oh jee, daar is de Spaanse griep.
Ja, gelijk even hoesten.
Ja, je moest even hoesten. Ik weet niet eens of je dat hoorde in de microfoon. We hebben goede microfoons. Gezondheid... Dan de volgende vraag van Hans, Annette en Martin. Zij zeggen, waarom is voor de corona-check een vaccinatie onbeperkt geldig, maar een positieve testuitslag maar 6 maanden? Er is dus een verschil in geldigheid in het herstelbewijs en in het vaccinatiebewijs. En dat vinden ze een beetje gek, want ze zeggen van beide krijg je antistof.
Ja, en eigenlijk heeft ze wel een beetje gelijk. En ik denk dat zijn standpunten ingenomen met de kennis van toen.
Mm-hmm.
En dit is dus de RIVM heeft dat bepaald of geadviseerd. En uiteindelijk was toen de tijd het idee dat de vaccins, zeg maar, in ieder geval voor langere tijd antistoffen zou bouwen. En dat we hadden ook dat we met die vaccins hoge concentraties aan antistoffen hadden. En we hadden in het begin, na natuurlijke, als je de COVID had gehad, dat je niet altijd voldoende antistoffen maakte. Ik denk dat het daarvan komt, maar het is eigenlijk onlogisch. Snap je? Eigenlijk je natuurlijke immuniteit is eigenlijk het beste. En is niet minder dan die van de vaccins. Het kan zijn dat die doordat je minder ziek bent. We weten ook wel dat als je zieker geweest bent, maak je meer antistoffen. Dus het kan vooral zo zijn dat als je lichte COVID-klachten hebt gehad en een beetje alleen maar neusverkouden, dat je dan eigenlijk te weinig antistoffen gemaakt hebt. En dat daarom deze limiet is ingebracht. Maar aan de andere kant, dat merken we nu. Nou, er zijn nog steeds mensen die nu de Delta-variant hebben. En dus de kans dat jij daarmee in contact komt, is aanwezig. En iedere keer heb je zo'n boost voor je lichaam. En maakt jouw lichaam weer antistoffen. Ook al ben je natuurlijk al COVID gehad of heb je het vaccins gehad. Mm-hmm. En die regelmatig opnieuw contact met het virus is wel belangrijk om iedere keer weer meer antistoffen te maken.
Ja.
Maar ze heeft eigenlijk wel een punt. En ik zou me niks verbazen, omdat we nu ook eerste berichten krijgen dat die antistoffen toch ook wel weer gaan dalen.
Mm-hmm.
Hè, na de vaccins. Van de week hebben we die berichten gehad dat het na 3 maanden toch ook al begint te dalen. En dat dan, als je helemaal geen COVID-klachten kreeg, dat voor Pfizer gedaald was naar 74%.
Mm-hmm.
Ja, dan betekent dat dit soort adviezen misschien ook gaan veranderen in de toekomst.
Dus maar gaan veranderen wat betreft dat je vaccin ook misschien maar voor een beperkte tijd geldig is.
Ja.
Dus niet zozeer dat je dan als je antistoffen hebt, doordat je het gehad hebt, dat die dan eeuwig geldig is, die code. Maar dat je als je een vaccin hebt gehad, dat die maar een jaar geldig is, bewijs.
Ja, of misschien korter. Maar aan de andere kant, tot nu toe het allerbelangrijkste, zeker naar die vaccins. We zien dus wel dat mensen COVID-achtige klachten krijgen. En we hebben dus nu ook van de week gehoord dat je daadwerkelijk ook virus in je neus hebt. En daardoor ook, ondanks dat je dubbel gevaccineerd bent, het virus kan verspreiden. Zeker met die Delta-variant. Dat bleek uit die studie uit Oxford. Maar dat betekent nog niet dat je ernstig ziek wordt. Dus, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste in mijn ogen. Dat je niet doodgaat aan de COVID. Dus je moet, daarom is het zo belangrijk om je vaccineren. We dachten eerst ook dat het vaccin helpt ook dat je minder besmettelijk bent. Maar het is aan het afnemen. Er zijn meer mensen die toch met dubbele vaccinatie toch wel besmettelijk zijn. En die dus het virus kunnen doorgeven.
Maar dan kan het misschien ook zo zijn dat het verandert in, je hebt het meegemaakt. Dus krijg je ook een code die heel lang geldig is, aangezien je er niet meer ernstig ziek van wordt dan.
Ja, maar dit is eigenlijk wel toen de tijd in begin opgesteld. En het kan me helemaal voorstellen dat hier opnieuw over nagedacht wordt. En dan met die onderzoeken van de week vanuit Oxford, dat je dit soort dingen dus uiteindelijk gaat veranderen door de RIVM.
Ja, dat je...
want er is gewoon nieuwe inzichten. Hè? Dat noemen we dan zo mooi, met een mooi woord, voortschrijdend inzicht. Omdat er weer nieuw studiemateriaal en meer gegevens komen. En dan ga je dit soort adviezen misschien aanpassen. We zullen het zien.
Ja, precies. Dus het is maar afwachten of ze hem dan aanpassen met het gaat langer mee of juist korter mee. En
ik ben bang dat het gaan aanpassen, dat het korter meegaat.
Ja, wat betreft de vaccins. Of ook wat betreft dat je het, dat je het gehad hebt.
Nou ja,
dat
is al een half jaar. Als je die Oxford ziet en dat wordt bevestigd door anderen. En er komt meer bewijs voor. Ja, dan moet je daar wat mee. En dan is dus die onbeperkt geldig na vaccinatie. Nou, je kan je voorstellen dat die dan wel beperkt wordt en niet onbeperkt.
Dus dan moeten we even wachten totdat we de super antistoffen hebben. Ja. Wat dat betreft.
Ja, die was mooi, ja.
Sanne, Sam, Timo, Julia, Emma, Max en Thomas. Die zeggen dit weekend werd er meegelopen met de Unmute Us demonstratie over de evenementensector, over de festivals. Want ja, waarom zouden we dan wel geen festivals kunnen organiseren of heel erg klein? En dan wel weer voetbalwedstrijden en de Formule 1. Dat vonden ze dan niet zo eerlijk. En daarom vragen ze zich af op die tribunes bij de Formule 1 en de voetbal, waar mensen een beetje ook aan het feesten zijn naast elkaar als een doelpunt wordt gescoord of als Max Verstappen wint. Kunnen daar niet net zoveel besmettingen rondgaan als dat er op een festival rondgaan?
Ja, kijk, dat is een hele lastige discussie. Kijk, als je veel mensen dicht bij elkaar zetten en al of niet testen van tevoren, maar wat we net over hadden, daar zullen altijd mensen tussen grote groepen zijn die toch het virus bij zich hebben en besmettelijk zijn, loop je dus risico. En uiteindelijk zitten we in een fase waar we uiteindelijk alles los willen laten. En dat is een politiek besluit. En dat doen we naar aanleiding van wat we in eind juni, begin juli hebben gehad. Nou ging het best snel. He, daar hadden we ook een aantal dingen losgelaten. Dus we doen het nu meer in stapjes. Ja, en welke stap je nou voor laat gaan, of wat terecht is of onterecht, ja, dat is echt de politiek. Wat er tot nu toe gezegd is vanuit het OMT, laten we vooral die grotere de grotere dingen die we willen loslaten, waar meer mensen bij elkaar komen als mensen zitten.
Mm-hmm.
Ja, dat is een keuze. En daarom is er gezegd, oké, laten we het dan in voetbalvelden. Het is in de open lucht, maar mensen zitten. Maar moesten ze wel iets, hè, dan mochten ze niet de volledige capaciteit gebruiken.
Nee, twee derde.
Ja. Nou, en dat is volgens mij ook gebeurd nu voor
Formule 1.
Hè, de zitplaatjes mogen bezet worden. Maar ik ben het wel een beetje eens als je dan heel dicht op elkaar zit.
Je staat met z'n allen in de rij
stadion,
en zo.
Ja. Bij Feyenoord, hoe dicht mensen op elkaar zitten. Denk ik, ja, jongens, het is niet helemaal logisch. Maar ja, het is een politiek besluit.
Ja, Hugo de Jonge zei nu ook dat voetbalsupporters echt op hun plek moeten blijven zitten. Maar ja, ik denk dan soms ook, het is wel, ben je nog nooit in een stadion geweest? Nee. Als er een mooi doelpunt wordt gescoord. Ja,
iedereen springt, iedereen dingen. Bedoel, het mooie van een stadion is dat er zo gezongen wordt.
Ja.
Om je ploeg te steunen.
Precies, je kan niet gaan fluisteren. Nee. Als het
en dus, ja. Maar goed, bij festivals heb je ook meer dat je, ik moet het dan, zo vaak kom ik niet op een festival, maar dan heb je natuurlijk meer dat mensen gaan bewegen of van de ene tent naar de ander. En dat je meer risico hebt dat je meerdere contacten hebt. Snap je? Mm-hmm. In het stadion ga je naar je plek, blijf je zitten.
Ja, of je gaat nog wel even wat drankjes halen en naar het toilet.
Ja, maar dan relatief gezien heb je minder bewegingen. Het gaat over risicoreductie.
Ja.
En daar maak je keuzes in. En die keuzes worden door de politiek gemaakt. Snap je? En uiteindelijk zegt de politiek, ergens in november laten we alles los. Ja, we gaan het zien.
Nee, precies. Maar zij zeggen dus ook, kan het niet zo zijn dat je op zo'n evenement dan net zoveel mensen besmet? Maar jij zegt dan ook, dat heeft dan wel weer met die risicoreductie te maken, met hoeveel contacten je dan hebt binnen die bubbel, binnen die vleugel waar je zit in het stadion of binnen de Formule 1 circuit.
Maar goed, en we gaan het ook zien, want nu laat je dit toe. En als je dan dadelijk die besmettingen weer heel hard ziet stijgen, ja, dan zal de politiek ook weer moeten besluiten of je het dan toch weer terugdraait. Snap je? Het zijn ook dingen die je probeert met elkaar, bewust. En je zult moeten reageren op het moment als het consequenties heeft in de besmetting.
Dan zegt Martijn nog, beste Kees en Diederik, in de argumentatie om geen prik te nemen voeren mensen die niet gevaccineerd willen worden stevast aan dat ze niet weten wat de vaccinatie op lange termijn voor hen betekent. Maar geldt dat eigenlijk ook niet met COVID-19? Want de kans lijkt mij groter dat je daar blijvende effecten van ervaart dan van een vaccinatie. Waarom wordt dat niet als tegenargument gebruikt? We weten eigenlijk ook nog niet wat de lange termijn gevolgen zijn van COVID-19.
Nee, en volgens mij hebben we het ooit wel eens behandeld. Kijk, virussen die komen ook in je lichaam en die binden zich ook aan die ACE2-receptor. En dan gaan ze in je cel. En dan heb je dus eigenlijk lichaamsvreemd genetisch materiaal van het virus in jouw lichaam zitten. En dat doet iets in die cellen.
Mm-hmm.
Nou, gelukkig zijn we als mens niet heel erg veranderd. We zijn niet ineens andere...
Nee, geen superkrachten gekregen, ook niet geëvalueerd nee,
dus,
naar iets
dus
anders.
Blijkbaar, dus blijkbaar, nou ja, we hebben heel veel te maken met virussen en andere micro-organismen. Maar blijkbaar breken we dat af. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje wat een vaccin. Hè. Die vaccin die maakt dan... breng je genetisch materiaal in. Die mm-hmm. maakt die eiwitten. En daar maak je weer antistoffen tegen. Dus ik vind wel eigenlijk dat de luisteraar een beetje gelijk heeft. Je zou ook meer aandacht kunnen geven dat wij als ons ja, risico dat wij als mens allerlei ernstige ziektes krijgen omdat we zoveel contact hebben met verschillende virussen of in dit geval met COVID-19. Ja, los van het feit hè, of je er ziek van wordt, maar of dat dan iets met ons genetisch materiaal doet, dat is eigenlijk ook niet het geval. Dus
nee, want we hebben dus wel eens eerder
de langetermijns effecten van sect het vaccin wat je inspuit, ja, is er dus eigenlijk ook niet.
Nee, want we hebben het wel eens eerder over gehad dat we eigenlijk tot nu toe bij geen enkel vaccin in de wereld hebben gezien dat hele lange termijn effecten bleek te hebben. Dat je dat vaak merk je dat direct, want daarna lost het vaccin op. Bij COVID weten we wel een deel van de lange termijn effecten dat je er dus long COVID, want dat zit ook in de naam, daar bijvoorbeeld aan kan overhouden. Daar heb je mensen die er nog wel een jaar in sommige extreme gevallen of nog langer mee rondlopen.
Ja,
natuurlijk.
Ja. Kijk, mensen maken zich. Kijk, dat hebben we nu ook met die zwangeren gezien. Mm-hmm. Hè, bedoel, mensen die zwanger worden, die zijn vaak jong. En ik kan me best voorstellen hoe lastig het is om nou te besluiten of je dan het vaccin neemt. Want er zit iets in je vaccin. Mm-hmm. Ja, je hoopt. Maar ja, je bent ook bang voor het ongeboren kind en die vrucht die je bij je draagt. Mm-hmm. Maar wat we nu zagen de afgelopen weken is dat er nu ineens relatief met die Delta variant, dat blijkt ook uit de studie uit Engeland, dat er ineens meer jonge mensen die zwanger zijn rond de 25ste week, 27ste week ineens naar het ziekenhuis komen omdat ze ernstig benauwd worden. Mm-hmm. Ja, en dan... Ja, dan is het eigenlijk vervelend dat ze niet het gevaccineerd zijn. Nu zitten we er ook bovenop dat het belangrijk is dat jonge mensen zich laten vaccineren. Maar die jonge mensen die moeten wel het besluit nemen. Laat ik me een vaccin inspuiten? Want je maakt je zorgen om of het effecten heeft op het ongeboren kind nog. Mm-hmm. Dat soort afwegingen ja, is... Ik kan me voorstellen dat het lastig is. Maar nu zien we ineens dat er heel veel... Of veel. Maar dat we ineens in Rotterdam hebben... In Erasmus hebben we nu 20 zwangeren gehad. Die benauwd krachten. En waar we uiteindelijk soms een spoedsectio hebben moeten doen. Het kind moeten halen.
Ja.
Omdat het gewoon niet goed ging. Niet met het kind en ook niet met de moeder. Ja, dat is...
Door de COVID.
Dus het is ook best lastig. Maar je merkt eigenlijk... Dat vaccin wordt nu in miljarden mensen gegeven. Dus het ligt nu onder een vergrootglas. En er is gewoon helemaal geen aanwijzingen. Dus ja...
Nee, ja, jullie zien eigenlijk het tegenovergestelde.
Ja, wij zien de COVID-klachten dan. En dan denk ik, jemig jongens. En dan bij jonge vrouwen. Ja, en dan denk je, jemig.
Ik vind 20 best veel. Dat is gewoon in Rotterdam.
Ja.
Dat is flink.
Ja, daarom. En het zijn echt jonge mensen. Ze zijn echt heel ernstig ziek. En dus ook, als het te vroeg in de zwangerschap is, hè, dus voor de 30ste week, ja, dan loopt zo'n kind echt gevaar of het overleeft, snap je? Want dan moet je naar
hoe vroeg
de neonatologie en dan ben je te vroeg geboorte.
Ja.
Ik bedoel, probeer het zo lang mogelijk te rekken. Maar voor de 30ste week is het echt wel gevaarlijk. Hè. En daarna ook nog, hoor, bedoel.
Nee, precies. Hoe vroeger de geboorte, hoe gevaarlijker het is, wat dat betreft. Goed argument, Martijn. Bij deze, je kan die dus ook opvoeren. Bijvoorbeeld met dat voorbeeld van die zwangere mensen. Hoe naar dat dan ook is, wat dat betreft. Heb je zelf een vraag? Nou, je kan hem mailen naar gommers@bnr.nl of stuur hem als appje naar het telefoonnummer dat aan het begin van deze aflevering zit. Daar kan je al je vragen, theorieën, onderzoeken die je hebt gezien die je wil voorleggen, kan je naartoe sturen. Volgende week gewoon weer een nieuwe aflevering en met nieuwe vragen. Want we zijn ook vandaag weer niet aan alle vragen toegekomen die er op de lijst staan. Maar die nemen we gewoon weer mee voor volgende week, toch?
Ja, helemaal goed. Ik moet nog even wat gaan doen op de afdeling. Ik mag nog een tracheostoma gaan plaatsen. Dus iemand na COVID die lang aan de beademing ligt. Maar dan halen we de beademingsbuis eruit. Maar dan in de hals plaatsen we een een hard plastic canule waar we hem over kunnen beademen.
Jeetje.
De last van die tjoepen dat ja, nu doet.
Ja, maar dan alsnog lijkt me heel naar. Ik zie het nee, helemaal voor me met een...
Nee, in slapen, dus dat, oh, okay. Dat gaan we nu als intensivist doen.
Nou, dat is nou heel veel succes dan ja, met de tubeplaats. Hè. Tot de volgende.
Oké, okay, hoi.
Vraag het. Gommers.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.